Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 45ste en het 47ste vers. 119 vers 45, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, en vers 47, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het Johannes evangelie, het 10e hoofdstuk. De verzen 22 tot en met 38. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en ge gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij, maar gij lieden gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde u zelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welk het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken. Opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Laten wij samen bidden. Heere, wij mogen aan het begin van deze samenkomst allereerst uw grote en heilige naam dankzeggen dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om in dit verband samen te komen. We mochten dat ook in de vorige periode doen, in het vorige seizoen. En na een aantal maanden van vakantie mogen wij het onderzoek van uw woord ook in deze kring weer gaan hervatten. En opnieuw mogen wij ons buigen over wat gij ons hebt geopenbaard en over de dingen die gij belangrijk geacht hebt om aan ons te doen weten. Zo belangrijk dat zij noodzakelijk zijn voor onze zaligheid. Heren, want immers al de schrift is nuttig tot lering. En in alles wat gij ons geopenbaard hebt, in de ganse heilige schrift en in al de waarheid daarin vervat, hebt gij ons gesproken van dingen die voor ons van het grootste belang zijn. Van het grootste belang met het oog op de kennis Gods. Van het grootste belang ook met het oog op de kennis van de zaligheid. We mogen vanavond met elkaar uw woord gaan overdenken en de belijdenis ter kerk daarnaast leggen als gij spreekt over die kostbare waarheid, de volharding der heiligen, de bewaring van al uw volk, de veiligheid van al uw schapen, o Heere Jezus Christus. Maar zullen we de troost van die waarheid bezitten, dan moeten wij eerst voor onszelf persoonlijk weten dat we een schaap van uw kudde zijn. Heere, wil ons die eerste wetenschap leren en ons van daaruit ook de rijkdommen van uw genade meer en meer openbaren. Leid ons bij hetgeen wij overdenken en bespreken, verlicht gij ons verstand, geef ons inzicht in uw getuigenis en doe ons door uw geest geleid de waarheid verstaan met ons hart. Werk zo in ons midden, Heere, en wilt gij ook deze arbeid, dit onderzoek van uw woord gebruiken om uw naam erin te verheerlijken en uw kerk erdoor te bouwen. Heere, kon het zijn, wees zo in ons midden en doe uw werk onder ons, tot grootmaking van uw deugden en tot zaligheid van onze zielen. Wil ons bewaren voor de zonde, voor alles wat verkeerd is en ook wat verkeerd zou kunnen zijn in onze besprekingen en in onze gedachten. Heere, houd ons onder uw hoede en opzicht en wilt gij ons genadig zijn. Wees met hen die hier niet konden zijn. We denken aan zieken. Heere, wij vragen van u dat gij ze alle voor uw rekening wilt nemen en dat gij uw gunst geven wilt aan alle, ook die in hun weg van moeite en beproeving gaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zoals aangekondigd willen we vanavond begin maken met de bestudering van het vijfde artikel van Dort. En daarmee bedoel ik dan de Dortse leerregels, alhoewel u wel weet dat wij niet de Dortse leerregels op de voet volgen. Ik maak er alleen in zoverre gebruik van als het dienstig kan zijn om ons een beter inzicht te geven in de verschillende leerstukken die op de synode van Dort behandeld zijn. Het is mij er niet om begonnen om die vijf artikelen tegen de remonstranten uitvoerig te behandelen en paragraaf voor paragraaf met u te bespreken. Dat zou een totaal andere opzet van deze avonden met zich meebrengen. Maar er is, na alles wat we besproken hebben over de verkiezing en over de verzoeningsarbeid van de Heere Jezus en over de verdorvenheid van de mens en over de onwederstandelijke genade die de Heere aan zijn verkoren volk bewijst, nog één leerstuk overgebleven en dat is de leer van de volharding der heiligen. U weet wellicht, en laat ik dat dan nog even voor u terughalen. Er zijn op de synode van Dordrecht 5 dwalingen van de remonstranten behandeld. En daar is ook een duidelijk antwoord op die dwalingen van de remonstranten gegeven. Er was een dwaling ten aanzien van de verkiezing. Wel, de vaderen van Dort hebben geleerd op grond van de schrift dat er een onvoorwaardelijke verkiezing tot zaligheid is. Die verkiezing hangt niet af van iets in de mens, niet van het geloof, niet van de wilsbeslissing van de mens. Die verkiezing is een onvoorwaardelijke verkiezing, rustend alleen op het eeuwig welbehagen Gods. En dan was er een dwaling aan de kant van de Arminianen op het punt van: voor wie is Christus gestorven? Onze vaderen in Dort hebben beleden, hij is gestorven voor de zijnen. Hij heeft zijn leven afgelegd voor de schapen. Niet voor iedereen, maar voor degenen die hem van de Vader gegeven waren. En toen was er ook een dwaling, een ketterij van de Arminianen ten aanzien van de verdorvenheid van de mens. Hoe ver gaat die verdorvenheid? Hoe verdorven is de mens? Ze ontkenden de totale verdorvenheid. Daarentegen hebben onze vaderen vastgehouden aan de schriftuurlijke leer dat de mens geheel verdorven is. En dat niet maar een bepaald gedeelte van hem onder de macht en de heerschappij van de zonde is gekomen, maar dat hij helemaal een dienstknecht, een slaaf van de zonde geworden is, onbekwaam tot het goede, maar wel geneigd tot het kwaad. En dan was er in de vierde plaats de afwijkende opvatting van de remonstranten, die zeiden dat als God genade bewijst, dan is die genade wederstandelijk. Daar kun je tegenstand aan bieden en aan blijven bieden. En daartegenover hebben onze vaderen volgehouden op grond van de schrift alweer dat als God zaligmakend werkt, dan werkt hij onwederstandelijk. En dan kan de mens met al zijn verzet en met al zijn weerbarstigheid en met al de boosheid tenslotte toch niet anders doen dan zich buigen. Dan maakt God degene die niet wil, gewillig. Dan maakt God degene die onbesneden was, een besnedene. Dan maakt hij de mens die in vijandschap en in rebellie zich tegen God en Gods wet heeft verzet, Iemand die leert vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen, zal die genade van de Heilige Geest overwint. Genade is onwederstandelijk. En dan is er tenslotte, ten vijfde, de leer van de remonstranten die zeiden dat iemand die genade heeft ontvangen, die tot geloof gekomen is, die in Christus heeft geloofd, toch nog weer kan afvallen en tenslotte ook verloren gaan. En zodoende is er volgens de remonstrantse leer geen zekerheid van het heil. Niemand kan tijdens dit leven voor het uur van zijn sterven zeker zijn dat hij behouden is en naar de hemel gaat. Zelfs voor de poorten van de dood kan iemand nog afvallig worden en verloren gaan. Daartegenover lezen wij in het vijfde hoofdstuk van de leerregels van Dort de leer van de volharding der heiligen. Die leer van de volharding der heiligen is dus gereformeerd. Dat is iets wat in onze gereformeerde belijdenis met zoveel woorden beleden wordt. En zijn onze vaderen ook daarin schriftuurlijk geweest? Is dat inderdaad wat de Heere onszelf ook voorhoudt in zijn woord? En als wij de schriften, en dat is het eerste wat we vanavond gaan doen, als wij de schriften hierover raadplegen, dan zullen we zien dat er in de Bijbel twee lijnen zijn waarin deze leer van de volharding der heiligen tot uitdrukking gebracht wordt. Dan is er inderdaad die lijn die we inderdaad kunnen aanduiden met volharding der heiligen. Waarbij, en dat merkt u wel, het accent ligt op wat die heiligen doen. Zij volharden. En daar spreekt de schrift inderdaad ook van. Er is ook die andere lijn die de nadruk niet laat vallen op wat de heiligen doen, volharden, maar die de nadruk laat vallen op wat God doet. Bewaren. En bij dat laatste wil ik vanavond beginnen. Wat doet God met het volk dat hij tot zijn eigendom gemaakt heeft? Wat doet God, wat doet Christus, wat doet de Heilige Geest met het volk waar Christus voor gestorven is en waar de Geest in gewerkt heeft, waar die genade onwederstandelijk in geopenbaard is? Wat gebeurt er verder met die mensen? Wel, de schrift laat ons zien dat ze bewaard worden. De eerste plaats die ik u zou willen noemen is Romeinen 8. Romeinen 8, daarvan de versen 29 en 30. Laat ik beginnen bij vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ik ben het met u eens, daar staat niets van bewaring, letterlijk. Maar toch, de enige conclusie die we eruit kunnen trekken is dat ze wel bewaard moeten zijn. Anders, hoe is het mogelijk dat dezelfden die van eeuwigheid verordineerd waren, straks aan het einde van de tijd ook verheerlijkt zullen worden? En tussen het moment van hun voorverordinering en het ogenblik van hun verheerlijking ligt die hele weg die ze moesten gaan, waarbij het dan gebeurt dat ze geroepen worden, waarbij ook gebeurt dat ze gerechtvaardigd worden en nog andere hier niet genoemde dingen. Maar daar ligt niet alleen de weldaad van de roeping en de weldaad van de rechtvaardiging en andere genade weldaden. Daar ligt ook die hele weg die ze moesten afleggen door dit jammerdal, door dit vijandelijk gebied, door deze wereld die in de boze ligt, door al de machten belaagd, door de boze machten belaagd en door eigen ongeloof vaak aangevochten en al die dingen meer. En toch dezelfde die van eeuwigheid gekend zijn, zullen straks in de eeuwigheid verheerlijkt worden. Dat kan alleen als er een bewarende hand over hen is uitgestrekt. En dat wordt ons duidelijker nog in het gedeelte wat we al gelezen hebben, in dat woord wat de Heer Jezus sprak in het 10e hoofdstuk van Johannes. Daar is hij in gesprek met de Joden en de Joden geloven hem niet en ze zoeken ook allerlei argumenten om ongelovig te blijven. Nu de Heer Jezus zegt het ze ronduit. Zo eerlijk als hij het hier tot de Joden zegt, zo eerlijk wordt het niet vaak gezegd. Ik heb het u gezegd, vers 25, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij, maar gij gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen. Daar worden ze er buiten gezet. En dat door de Heere Jezus Christus zelf. En als hij hen er buiten zet, deze ongelovige Joden die al zijn woorden verwerpen, dan gaat hij die gelegenheid gebruiken om tegenover die vijanden te zeggen wat zijn schapen dan zijn. Ze horen zijn stem, hij kent ze, ze volgen hem. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Drie garanties. Ik geef ze het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Drie manieren geeft de Heere te kennen hoe veilig zijn schapen zijn. En hoe zeker hun zaligheid is. Een zekerheid die in hem ligt. In hem. Daar ligt alle nadruk op. Ik geef hun het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Waarom zijn ze veilig? Omdat hij voor hen instaat. Hij als de goede herder. Hij stelt zijn leven voor de schapen, maar hij bewaakt ze ook. Hij heeft ze, zo zegt hij hier, in zijn hand. Ze staan, om zo te zeggen, in zijn handpalmen gegraveerd. En niemand zal in staat zijn ze daaruit te halen. Niemand zal in staat zijn ze daaruit los te maken. Niemand zal in staat zijn om die hand van de herder los te maken en krachteloos te maken, zodat hij zijn schapen moet laten vallen. Hij houdt ze vast. Wat hij vast gegrepen heeft in zijn liefde, dat zal hij eeuwig vasthouden. Want die hand beschermt en bewaart. En dan nog een woord uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1, het vijfde vers. De apostel spreekt tot wedergeborenen, blijkt uit vers 3. Dat is dus tot het volk door de Heere lief gehad, door de Heere verlost, met Gods geest begiftigd, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het gaat hier over een erfenis en over erfgenamen. En van de erfenis wordt gezegd dat die in de hemelen bewaard wordt. En van de erfgenamen wordt gezegd dat zij in de kracht Gods bewaard worden. Tot de zaligheid. Die erfenis is buiten het bereik van vijanden en alles wat verwoestend zou willen werken. Die erfenis is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Daar kan geen mot en geen roest bij komen. Daar kunnen de dieven niet doorgraven en stelen. Daar kan Satan niets aan veranderen. Die erfenis, die is er en die blijft er. Want God heeft hem voor de zijnen bestemd. En zo wordt die erfenis bewaard. Maar intussen, die erfgenamen, ze moeten ook bewaard worden. Want als alleen de erfenis bewaard wordt en Satan verhinderd wordt daar wat aan te doen, dan is het nog niet zeker dat de erfgenaam straks in het bezit van de erfenis zal zijn. Als die erfgenaam zichzelf maar moet redden en maar moet zien dat hij straks op zijn bestemming komt, op eigen kracht, dan is er nog geen enkele zekerheid dat hij die erfenis ooit bereiken zal. Maar zie wat God doet. God die geen halfwerk doet, die niet alleen aan die kant werkt met de erfenis, hij werkt ook aan deze kant, hier bij de erfgenamen. En hij heeft ook die erfgenamen bewaard. En hij zal ze bewaren tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Totdat die volle zaligheid geopenbaard zal worden. Totdat die erfenis zal worden uitgedeeld, worden de erfgenamen bewaard door de kracht, door de beveiligende kracht en de genade des Heren. Nu, dat zijn drie plaatsen uit de schrift. Ik zou u kunnen wijzen op Filippenzen 1 vers 6, op Johannes 5 vers 24, op de brief van Judas vers 24. Dat spreekt allemaal dezelfde taal. Allen die van Christus zijn, worden bewaard. En waarom is dat zo? Wel, laat ik nog even verband leggen, want er is een prachtige eenheid en een prachtig verband tussen de waarheden, zoals Dort ze beleden heeft in de vijf artikelen. Is verband tussen dit leerstuk van de volharding der heiligen en het leerstuk van de verkiezing. Waarom bewaart God de zijnen? Dat vloeit voort uit de onveranderlijkheid van zijn eeuwig voornemen. Alle die hij heeft lief gehad, alle die hij tevoren gekend en tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook bestemd tot de zaligheid. Toen hij ze van eeuwigheid beminde, had hij tenslotte ook hun verheerlijking al op het oog. En achter al de weldaden die God aan de zijnen geeft, of dat de weldaad van de wedergeboorte, of die van de bekering, of van het geloof, of wat dan ook is, achter al die weldaden, en dus ook achter de bewaring die hij de zijnen geeft, ligt het voornemen, het onveranderlijke voornemen van de verkiezende God. Wat de Heere eenmaal besloten heeft, dat zal hij uitvoeren. De Heere Jezus heeft dat gezegd. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, en dat zijn die verkoren, dat waren degenen voor wie de Heere Jezus zijn leven gegeven heeft als een rantsoen. Dat zijn die velen die hij gedragen heeft op zijn hart, ook toen hij inging in het hemels heiligdom om daar zijn bloed voor de Vader te presenteren. Al degenen die mij door de Vader gegeven zijn, dit is de wil van mijn Vader, dat ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. U ziet, alles valt hier samen. Degene die gegeven zijn, dat zijn dezelfde als degene die de Zoon aanschouwen en in hem geloven. Onwederstandelijk getrokken en met het geloof begiftigd worden. En dat zijn ook degenen die ten uiterste dagen zullen worden opgewekt en in het verlengde daarvan de hemelse heerlijkheid zullen beërven. En dat alles vanwege de onveranderlijkheid van de raad van God. Waarom zullen degenen die des Heren zijn volharden, waarom worden ze bewaard ten einde toe? dat hangt ook samen met het werk van Christus. Hij heeft voor hen betaald en hij doet voor hen voorbeden. En die voorbeden van Christus wordt verhoord. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En die voorbeden is verhoord en zal altijd verhoord worden. En het bewijs ervan heeft de Heere Jezus Christus in zijn getuigenis tegenover Simon Petrus gegeven. Toen Simon Petrus op de zeef van Satan zou komen en de Heere wist het en hij kondigde het Petrus aan. Toen heeft de Heere erbij gezegd, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En is de Heere zeker van de verhoring van dat gebed? Petrus komt straks in de greep van de duivel en Satan zal hem ziften als de tarwe en zal het geloof eruit wegblazen. Daar zal hij tenminste alles op richten. Zal dan het geloof van Petrus toch blijven bestaan of zal het ophouden? Zal het verdwijnen? Zal het als sneeuw voor de zon verdwijnen? Als het van Petrus afhangt, ja. Maar hoe ziet de Heere het? Weet hij dat zijn gebed verhoord is? Jawel, want hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt en gij, en dan staat er jammer in onze vertaling, als gij eens bekeerd zult zijn, dat zou dan nog kunnen betekenen als dat zo zou wezen. Het kan wezen van niet, het kan wezen van wel, dat zit in ons woordje als, maar dat is niet overeenkomstig het Grieks. Er staat wanneer gij eens bekeerd zult zijn. Want hij weet zeker dat dat gebeuren zal. Dat Petrus, nadat hij op de zee van Satan gezift is en nadat hij in de greep van Satan gevallen is, zijn meester verloochend heeft. Christus weet nochtans dat er een keerpunt komt, een bekering zal komen. Petrus zal uitgaan, wenende bitterlijk. En hij zal berouw hebben over het kwaad en schuld belijden en vergeving zoeken. En als hij in die weg weer hersteld wordt, ja dat zal gebeuren, zo weet de Heere Jezus. Dan krijgt hij nu, voordat Satan hem op de zeef heeft, nu, voordat het kwaad geschied is, nu al, voordat die bekering plaatsgevonden heeft, opdracht, zo versterk uw broeders. Dan nu vanwege die zekerheid dat de voorbeden van Christus verhoord wordt, dan de schrift er ons met zekerheid van spreken, dat alle die van hem zijn en die onder zijn voorbeden liggen, ook bewaard zullen worden. Er gaat er geen één verloren, er zal er niet één uit de hand van Christus gerukt worden. De derde garantie voor de zekerheid van de bewaring van Gods kinderen ligt in het feit dat de Heilige Geest in hen woont. Dus niet alleen in wat de Vader doet in verkiezen en wat de Zoon doet in voorbeden, maar ook in wat de Heilige Geest doet door in hen te wonen. Hoe spreekt Paulus over de Heilige Geest in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief? Hij noemt de Heilige Geest het zegel en het onderpand, in de welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, geloofd hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Verzegeld, zoals hij verderop in de brief zegt, verzegeld tot de dag der verlossing. Er staat een zegel op hen. En dat is het zegel van de Heilige Geest zelf. Allen die krachtig geroepen zijn, allen die met onwederstandelijke genade begiftigd zijn, allen tot wie de Heilige Geest overwinnend en inwinnend kwam, al diegenen zijn door de Geest doorwoond. In hen woont hij. Bij hen blijft hij. En ook daarom zullen ze niet verloren gaan. En daarom de verlosten in de hemel, Gods triomferende kerk, is wel zaliger dan de strijdende kerk op aarde. Maar die triomferende kerk is niet veiliger dan de strijdende kerk op aarde. Gods kinderen in het strijdperk van dit leven zijn net zo veilig als de verlosten in de hemel. Net zo veilig. Want ze staan onder de bewarende en de beschermende hand van hun God en zaligmaker. En zo heeft ook de verdorven mens van deze zalige leer van de bewaring van al Gods kinderen alweer misbruik gemaakt. En daarom lijkt het dat deze leer gevaarlijk is. Onze catechisme, sprekende over de leer van de rechtvaardiging door het geloof, vraagt: maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Je zou dat ook bij dit stuk kunnen vragen. Maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Als dat dan toch zo is, nietwaar, dat Gods kinderen altijd veilig zijn en wat ze ook doen en waar ze ook doorheen moeten, de Heere bewaart ze en het eind is toch altijd goed. Ze komen toch altijd behouden aan land. Ze zullen toch straks delen ook in de verheerlijking in de hemel. Ze worden toch altijd bewaard. Dan doet het er toch ook niet toe hoe ze leven. Jawel, zo heeft de antinomiaan ook deze leer misbruikt. Dat ligt op hetzelfde vlak als het misbruik van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar dat is toch wel een verdraaiing van de Bijbelse leer. En daarbij vergeten we toch wel een element dat ik nog niet genoemd heb, maar dat de schrift wel degelijk noemt en waar ook onze aandacht op gericht moet zijn. Namelijk dat de leer van de bewaring van de heiligen maar één kant van deze zaak is. De Bijbel spreekt ook van de volharding der heiligen. Deze zaak wordt niet alleen vanuit God belicht, zoals we het tot nog toe hebben gezien, maar deze leer wordt ook van de mens uit belicht. Er is niet iets alleen wat de drie-enige God doet, maar er is ook een werk waartoe die kerk des Heren geroepen wordt, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Natuurlijk, het is waar, die bewaard wordt door de Heren zal zalig worden. Natuurlijk, het is waar, die in de handpalmen van Christus gegraveerd ligt, die zal zalig worden. Natuurlijk, het is waar, die de inwoning des Geestes heeft, die zal zalig worden. En dat is allemaal de nadruk op wat God doet. Maar er staat in diezelfde schrift, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En daarmee wordt de kerk des Heren geconfronteerd met de roeping die zij van Gods wegen heeft. Volharden, volharding der heiligen. Waarin volharden? Ik noem drie dingen: volharden in de belijdenis van Christus, volharden in het woord van Christus en volharden in de weg van Christus. In de belijdenis van Christus eerst. Nou, gaat u maar na, hoe vaak lees je dat niet in de schrift? Ik noem u een aantal plaatsen. Dewijl wij dan, Hebreeën 4:14, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Volharden in de belijdenis van Christus die door de hemelen is doorgegaan. In dezelfde Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En heeft de Heer Jezus er zelf niet over gesproken toen hij het had over degene die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is, maar die mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader en voor zijn heilige engelen. De Heer roept zelf de zijnen op tot belijdenis doen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? En dan geeft Petrus antwoord. Die belijdenis is door de Heere zelf uitgelokt, is maar niet een zaak van een moment, maar dat is iets wat in de kerk des Heeren voortdurend aan de orde is. Steeds opnieuw belijden. Laat ons vasthouden. Laat ons vasthouden. Dat is een stuk van de volharding van alle die God vrezen, dat ze vasthouden aan de belijdenis van Christus. Door goed gerucht, door kwaad gerucht, in goede dagen, in kwade dagen, onder bestrijding en in vrijheid, vasthouden wat God in Christus geopenbaard heeft en daarin beleid, dat belijden. Maar ook volharden in het woord van Christus. Dat is iets wat de Heer Jezus zelf duidelijk gezegd heeft. Dat is een zeer onderwijzend gedeelte in het onderwijs van de Heer Jezus in het 8e hoofdstuk van Johannes. In hoofdstuk 8 vers 30, dat is nadat hij gesproken heeft over zichzelf als het licht ter wereld en dingen die daaruit voortvloeien heeft verkondigd. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dus dan draagt de prediking van de Heer Jezus duidelijk vrucht. Er is antwoord, er is gelovig antwoord op de prediking. Maar nu is het nog de vraag, wat geloven zij? En wat is dat voor een geloof? En daar gaat de Heer Jezus nu in het volgende vers verder op in. Zijn deze mensen nu zalig omdat zij geloven? Dat kan alleen maar zo zijn als dat waarlijk het zaligmakend geloof is. Maar dat moet nu eerst onderzocht worden. En waaruit moet dat dan blijken? Vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Dus niet tot die ongelovige Joden die straks stenen opnemen om hem te stenigen. Maar tot die Joden die in hem geloven. Zegt hij. Indien gij in mijn woord blijft. Zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Daar legt hij dus de nadruk op de noodzakelijkheid van het blijven in zijn woord. En als ze dat niet doen, dan is hun hele geloof niets waard. Dan blijkt het dat dat maar een verstandelijk geloof of een emotioneel geloof is, maar geen zaak van het hart waar het nu op aankomt. In diegenen die in Jezus geloven, is dat zij in zijn woord blijven. En zo zegt hij het ook in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Blijft in mij. Die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Er zijn tijden, dat komt in het leven van de Heer Jezus voor, er zijn tijden dat velen weggaan. Wilt gij lieden ook niet weggaan? En dan wordt het beproefd of ze blijven zullen. Ook als het tijd tegen is en als ze de stroom niet mee hebben, blijven ze dan nog in zijn woord, in hem? En ja, er zijn er die blijven. Die volharden, ook in het volgen van Jezus. Die volharden, ook tegen alles van de wereld in, tegen alle verzoekingen in, tegen alle lust en aanvechting in om ook weg te gaan, tegen alle teleurstellingen bij de Heere Jezus in. Ze volharden, ook al is het voor hen een reden die hard is, ook al snijdt het in hun vlees, ook al moet hun oude mens gekruisigd worden, ook al moeten ze van zichzelf erkennen dat in hen geen goed woont, ook al gaat al hun gerechtigheid eraan, die dan toch in mij blijft, die dan toch in mijn woord blijft, die is waarlijk mijn discipel. En dan in de derde plaats ook nog een blijven en een volharden in de wegen van Christus. Ja, want nu kun je hem belijden, nu kun je ook in dat opzicht nog achter hem aan blijven gaan en bij hem blijven en in zijn woord blijven, maar dan is er toch nog weer wat anders dan nodig dan alleen wat de mond doet. Niet de niegelijk die zegt Heere, Heere, maar die daar doet de wil mijns vaders. Dan is het ook nodig om in die wegen te gaan die hij wijst. Dan is het ook nodig om zijn juk op zich te nemen. Niet alleen komen zoals hij nodigt, en hij geeft de permissie toe. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Niet alleen die roeping horen en niet alleen die belofte horen, ik zal u rust geven, maar dan ook het vervolg. Neemt mijn juk op u. En in het dragen van dat juk, dat niet zwaar is, maar dat licht is. En in het doen van die geboden volharden. Die klanken heeft ook de apostel Johannes opgevangen. En hij heeft ze laten weer klinken in zijn brief, in het tweede hoofdstuk. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Ja, waaraan? Dat we hem een keer beleden hebben. Dat we een keer een gebedsverhoring gehad hebben. Dat we een keer of meer dan één keer uitreddingen gehad hebben. Kennen wij daaraan dat wij hem kennen? Weten we daaruit dat hij de onze en wij de zijne zijn? Nee, nee. Hieraan weten wij dat we hem gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Je kunt zeggen dat je hem kent en je kunt er gronden voor aanvoeren en je kunt er allerlei redeneringen voor ophangen. En je kunt wijzen op je geloof en je kunt wijzen op je gebed en je kunt wijzen op je uitreddingen en je kunt wijzen op ik weet niet wat allemaal. Maar Johannes zegt, als er één ding ontbreekt, als hij zijn geboden niet bewaart, dan is hij toch een leugenaar. Hoe mooi en hoe vroom en hoe godsdienstig hij ook spreekt. Want het gaat niet alleen om het volharden in de belijdenis. En niet alleen om het volharden in het woord van Christus. Het gaat ook om het volharden in de wegen van Christus. Dus wat is de volharding der heiligen? Het is de totale toewijding van het verloste mens zijn aan de dienst van de Heer. En zo ook een volharden in de middelen der genade. En hoe liggen die twee elementen met elkaar verbonden? Petrus zegt, gij wordt bewaard. Judas zegt, bewaart u zelf. En dat is geen tegenstelling. De erfgenamen worden bewaard, zegt Paul, zegt Petrus. En Judas zegt, het is de roeping van die erfgenamen om zichzelf te bewaren in de liefde Gods. En dat leer je alleen als je dat heilgeheim leert van dat werk van Gods geest. Die geeft wat God eist. Want dat doet de geest, die geeft wat God eist. Haal de een nu niet los, maak de een nu niet los van de ander. Dat wilden ze doen, en nu weet ik wel, nu gaat het daar niet over de volharding der heiligen, maar ik gebruik het alleen als illustratie. Het een wilden ze van het ander losmaken toen Paulus met die 276 mensen op dat schip was in nood van de baren en dat schip dat zou straks schipbreuk gaan leiden. En toen was er een belofte van Gods wegen aan Paulus gegeven. En Paulus heeft dat mogen doorgeven aan heel de bemanning en aan alle die aan het schip zijn. Dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, wien ik ook dien, zeggende, vrees niet Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Allen die met u varen zullen leven. Er zal er niet één omkomen. Dat is de belofte van de bewaring. En dan vrezen ze dat ze ergens op harde plaatsen zullen vervallen. En dan werpen ze vier ankers uit van het achterschip. En ze wensten dat de dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden. En de boot nederlieten in de zee, onder de schijn alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten, indien deze niet in het schip blijven, gij kunt niet behouden worden. Nou, als je dat nou gaat ontleden, en als je daar nou verstandelijk over gaat praten, dan zeg je, nou, eerst zegt Paulus, God heeft gegeven alle die met u in het schip zijn, er zal er geen één verloren gaan. En nu zegt Paulus, ze zullen niet behouden kunnen worden, gelooft hij het nu zelf niet meer? Ja, wel, maar Paulus weet niet alleen dat de Heere ze gegeven heeft en ze bewaren zal en dat ze veilig zijn, maar hij weet ook in welke weg ze bewaard zullen worden en hoe ze beveiligd zullen worden. En dan hoort er dit bij, dan mogen ze het schip niet verlaten. En zo is het nu ook ten aanzien van de zaligheid. Zeker, al Gods kinderen worden behouden. Al Gods kinderen komen thuis. Maar daar heeft de Heere bij bepaald de weg waarlangs. Het schip waarop, en dat mogen ze niet verlaten. De weg waarlangs, dat is de weg van Christus. En daar mogen ze niet buiten. Ze zullen bewaard worden, maar in de weg van de volharding. En die bewaring Gods is de kracht van de volharding. U vindt dat prachtig geïllustreerd in het zeer bekende boek van Bunyan, De Christenreis. Dat Christen straks in de hemel komt, in het hemelse Jeruzalem, en dat hij door de poorten wordt binnengelaten in die hemelse stad, dat is omdat hij al de weg bewaard en beveiligd is. En de Heere die begon te werken in zijn hart toen hij nog in de stad des verderfs woonde, die is de getrouwe geweest, die hem door alles heen geleid heeft, door alles heen geholpen heeft, door alles heen ten slotte gebracht heeft aan de poort van de stad aan de andere kant van de Doodsjordaan. Bewaard. Maar lees het boek. En dan zie je dat van bladzij tot bladzij bijna Christen moet volharden. Begint al voordat hij door de Engnauwe poort is. En moet volharden in zijn worsteling om uit die poel moedeloosheid uit te komen. Hij moet volharden als hij de heuvel moeilijkheid moet beklimmen. Hij moet volharden als hij in de vallei van de verootmoediging is, waar Apollyon komt om met hem te strijden. Hij moet volharden als hij door de boze geesten en de geesten uit de afgrond aangevallen wordt en benauwd wordt in de vallei van de schaduw des doods. Hij moet volharden in het kasteel van de reus wanhoop. Hij moet steeds weer volharden. Is het zijn eigen volharding die hem binnenbrengt? Is het zijn volharding die hem straks door de Doodsjordaan heen brengt? Nee, het is de bewarende hand des Heren. Maar die wordt geopenbaard, die wordt gerealiseerd, die toont zichzelf in de weg waarlangs deze pelgrim volhardt. En daarom, natuurlijk, je kunt die leer van de volharding der heiligen misbruiken. Je kunt dat doen zoals we zo pas zagen. Nadruk leggen op de bewarende hand van de Heer. En dan komt het er niet op aan hoe een mens leeft. Dat is de vervloekte ketterij van de antinomianen. Je kunt ook de andere kant op en alle nadruk leggen op wat de mens moet doen. En wij moeten volharden en wij moeten volharden en wij moeten. En dan vergeten dat de Heer moet bewaren. En dat dat het geheim van alles is. En zo beroven we God van zijn eer. En dat wordt ook gedaan. Het hangt niet van ons af, nee, het hangt van de Heere af. Het hangt van de Heere af. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat zijn werk geschiet. In de weg van het willen en het werken, ook aan de kant van de zijn. En zo heeft Paulus het ook bedoeld. Dat staat in het thema, onder het thema van de heiligmaking en de volharding der heiligen. Werkt uw zelfzaligheid uit. Met vrezen en beven. Denk maar weer aan Christen. Vrezen en beven. En zo werkt hij zijn zaligheid uit. In de strijd met die boze. Met Apollyon. En zo werkt hij zijn zaligheid uit. Als hij hijgend en blazend. En aan het eind van zijn krachten de heuvel moeilijkheid op moet. Zo werkt hij zijn zaligheid uit. Als hij worstelt in de wateren van de Jordaan. Waarin hij bijna verdrinkt. Maar wat geeft hem de kracht om toch te volharden? Het is God. Die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En zo grijpt het in elkaar, want anders zou er geen volharding zijn. Maar als God bewaart, dan blijkt dat ook in de volharding. We zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138. Vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. gaan beginnen. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Voordat we tot het stellen van vragen overgaan, zou ik u nog wel even op willen wijzen dat ik natuurlijk in deze eerste inleiding over dit onderwerp niet alles gezegd heb. Ik ben me heel goed bewust dat er dingen nog genoemd moeten worden en dat hoop ik ook nog wel een keer te doen. Misschien zal het in de discussie nodig blijken dat ik zeg van nee, daar ga ik nou niet op in, want dat heb ik in gedachten voor een volgende keer. Maar stel niettemin gerust uw vragen. Ja, Van der Laan.
Ik zou het heel maar bedanken. U heeft het om een reden uiteengezet. Maar dan is er een bijzondere genade en een algemene genade. En om die algemene genade, die kan ook volharden tot het einde. Van goede dingen doen en christelijk leven, weet ik het nog meer.
Ja.
En er zijn er velen die gaan die bijzondere, die algemene genade gaan, die door het bijzondere genade.
Ja. Jawel. Behalve dus de genade, zo mag je het inderdaad noemen, zo moet je het noemen. De genade van de volharding, van de bewaring der heiligen. Die we de bijzondere genade kunnen noemen. Die de Heere ook alleen aan de zijnen geeft. Aan degene die hij van eeuwigheid gekend heeft. Is er ook een, ja, wat je kan noemen, een algemene genade. Misschien nog beter en nog wat beter een andere naam daarvoor te bedenken. Want algemeen, ik weet niet of je genade wel mag, de naam genade wel mag geven aan iets wat niet tot de zaligheid van de ziel behoort. Ik geloof dat genade iets is, dat het beter is om daar toch maar niet de naam genade aan te geven. Maar goed, dat is een kwestie van een woord. Maar ik begrijp in ieder geval wat u bedoelt. U zegt, ja, er zijn mensen die niet die bijzondere genade hebben en die persoonlijk de Heere niet kennen vanuit de ontmoeting met hem, en die toch een zekere volharding hebben tot aan het einde toe, een volharding in de waarneming van hun godsdienstige plichten, een volharding ook in een uiterlijke vroomheid enzovoort, en daarbij dan ook nog niet zelden van de gedachte uitgaan dat dat, ja, bewijs van het echte is, dat ze het ware leven der genade bezitten. Ja, dat blijkt ook wel. Ik heb u even genoemd het woord van de Heer Jezus in Matthäus 7, het slot van de bergrede. Daar spreekt hij over diegenen die in dat opzicht ook volhard hebben tot het einde en die niet zalig zullen worden. Zij komen straks voor de rechter en zij zullen allerlei dingen kunnen opnoemen die zij gedaan hebben, waarin ze hun volharding hebben getoond. In zijn naam duivelen uitgeworpen, vele krachten gedaan enzovoort. En dan, ja, dan ontbreekt toch het wezenlijke. Dat is waar. Ik noemde ook het boek van Bunyan. Daar is ook iemand die volhard heeft onkunde. Die komt ook aan die hemelpoort. Die is ook over de doodsjordaan heen gegaan. Die heeft ook van alles en nog wat meegemaakt. En die heeft toch ook een zekere volharding aan de dag gelegd. Maar ja, Bunyan ziet, dan zag ik een weg die van de hemelpoort naar de hel voert. En daar gaat onkunde heen. Ja, dat is waar. Waar het natuurlijk vanavond over ging, dat was het volharden van degene die, ja, ik heb dat genoemd, van eeuwigheid verkoren zijn, die aan de Zoon gegeven zijn, voor wie Christus gestorven is, die door de Geest worden geroepen, krachtdadig en onwederstandelijk, en die de inwoning des Geestes hebben. Ja, dat is natuurlijk een bewaring tot de zaligheid, voor de erfenis, en dat is een volharding. In de zin zoals de Heer Jezus dat bedoelt, die zullen waarlijk zalig worden. Het is voor ons niet altijd te zien wie het ware en wie het de schijn heeft. Wij zijn geen kenners der harten. Daar moest ook de apostel Paulus nog van ervaren dat hij het ook niet door had hoe het nou met Demas lag. Hij heeft zich daar ook op verkeken, zou je zeggen. En zo zijn er natuurlijk meer gevallen waar wij ons op verkijken. Naar twee kanten kan dat. We kunnen ons naar twee kanten vergissen. Maar waar het ons om te doen moet zijn, is om die ware volharding. En daar begint het natuurlijk niet mee. Het is ook niet het eerste wat het vader in Dordt behandeld hebben. En dat is ook niet het eerste wat in de beleving aan de orde komt. Voordat die vertroosting ontvangen wordt uit deze leer van de volharding der heiligen, moet je natuurlijk eerst weten dat je bij dat volk van de heiligen hoort. En moet je eerst iets kennen van dat onwederstandelijke werk van Gods geest. En moet je kennen dat geloof in Christus enzovoort. Ja, dit is ook het, ik mag niet zeggen het sluitstuk, want de verheerlijking is het sluitstuk natuurlijk. Maar dit is in de beleving van de genade misschien wel het hoogtepunt, dat de mens daar voor zichzelf die vastheid heeft in de onwankelbaarheid van Gods belofte, in de onveranderlijkheid van zijn raad en in de voorbeden van Christus en in die inwonende werking van de Heilige Geest, dat hij nou nooit meer om kan komen. Dat zegt Christus, maar dat te beloven en dat met een persoonlijk geloof te geloven, dat is nog wat anders dan alleen maar die belofte te hebben. Maar daar gaat heel wat aan vooraf. Wat zegt u? Ja, daarom. Dat is dus inderdaad, het is de rijke, volle vertroosting van het evangelie van Gods genade voor al de zijnen. Maar dan ook voor de zijnen alleen. Voor allemaal. Hè? Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat geldt niet alleen voor de volwassen schapen die al zoveel ervaring hebben en die al op zoveel weidegronden geweest zijn en die al zoveel van de herder geleerd hebben, maar dat geldt ook van het pasgeboren lammetje, dat hij als de herder in zijn armen draagt, omdat het zelf nog niet eens mee kan lopen. Daar geldt het ook van, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar dan ook inderdaad van die alleen.
Dat lammetje is daar toch geen troost
van? Nou, dat lammetje nog niet. Nee, dat niet, maar dat geldt er wel van. Ja.
Voor die persoon zelf, die heeft van het feest geen troost.
Nee, dat klopt, dat klopt. Hoewel, ik zou toch niet helemaal zo stellig durven spreken, want er kan toch wel eens, vanuit de waarheid, de getrouwheid van de Heere, ook wel eens een bemoediging zijn. Kijk, neem nou Psalm 138. Nou, zeg ik niet dat dat een man was die toen in de situatie, in de staat van een lammetje verkeerde. En ergens dan zou ik toch wel willen beweren dat iemand die de Heere vreest, hij komt in een zeker opzicht nooit boven de staat van een lammetje uit. Of om het anders te zeggen, iemand die de Heere vreest, die is toch in een zeker opzicht altijd een gekrookt riet. En een rokende vlaswiek. In zichzelf. Nooit meer. Hij kan een eikenboom der gerechtigheid zijn. Ja, zo zullen ze genoemd worden. Een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt wordt. Maar in zichzelf zullen ze toch steeds meer en meer gewaar worden dat ze niet meer zijn dan een geknakte rietstaf. En een rokende vlaspit. Nou, en zo zou ik ook willen zeggen, ze zijn in zichzelf nooit meer dan een lam. Iedere keer moeten ze weer opgeraapt worden. Iedere keer moeten ze weer gedragen worden. Iedere keer moeten ze weer bij de kudde teruggebracht worden. Iedere keer zitten ze weer ergens waar ze niet horen. En dan moeten ze weer... Enfin, die zorg van de herder die blijft nodig. Nou, kun je dan in zo'n situatie... En kan zo'n pasgeboren lam er dan de troost uit ontvangen dat er volharding der heiligen is? Ik denk niet dat dat het eerste is waar hij zich zorgen om maakt. Het eerste waar zo'n pasgeboren lam zich zorgen over maakt, is dat hij het nou voor zichzelf zeker mag weten dat hij bij de kudde hoort. En dat hij bij de herder is. Niet waar? De bevestiging dat wat hij wel eens in stilte hoopt en in stilte durft geloven, maar wat dan toch ook zo vaak weer bestreden wordt, dat dat nou eens waar blijkt. En dat de Heere dat voor het eerst of bij vernieuwing is tot hem zegt, ik ben uw heil. Ik denk dat dat zijn eerste zorg is. Nou, en naarmate dat meer en meer gebeurt en naarmate de Heere vanuit zijn woord meer en meer licht daarover geeft, naar die mate zal ook de vertroosting uit deze leer vloeien. Maar of het nou beseft wordt of niet beseft wordt, van Gods kant ligt het voor al die schapen en voor al die lammeren vast. Ook, en daar hoop ik dan volgende week wat van te zeggen, ook voor dat schaap, en dat is nog weer een andere categorie, dat zeggen moet dat die onbedachte herder uit het oog verloren heeft. Ook voor dat schaap dat nog eens apart opgezocht moet worden door de herder. Daar ligt het ook voor vast.
Maar dan blijft het ook van de verharding niet verder op.
Ja, en toch blijft zijn zaad in hem, zegt Johannes. Maar goed, daar ga ik volgende week wel op door. We leven er wel zijn volgende keer. Ja, er is een vallen. Dat is zeker. Ja, de bakker. Ja, de vraag is of het noodzakelijk is om in wegen van druk en beproeving geleid te worden voordat wij komen tot de beoefening van de volharding der heiligen. Is dat nou inderdaad nodig?
Ik wilde net mee zeggen dat het, dat het gemakkelijker is hier zo, in een christennatie in Nederland, om daar voor de waarheid uit te komen en daar ook naar proberen zo veel mogelijk te leven. Als dat je dan bijvoorbeeld in Rusland.
Ja, goed, maar nou noemt u één aspect, nietwaar? Er is natuurlijk een volharding, en ik heb dat ook genoemd, een volharding in de belijdenis van Christus en een blijven in het woord van Christus. Nou goed, dat is ongetwijfeld een heel stuk moeilijker in een land waarin de kerk vervolging en verdrukking leidt, juist om het woord. En waarbij alles gedaan wordt om die kerk van dat woord te beroven en dat woord van de kerk weg te nemen. En als er dan inderdaad vervolging is en gevangenschap dreigt. We kennen dat natuurlijk uit de geschiedenis ook, de tijden van de geloofsvervolgingen. Ja, toen was er heel wat genade voor nodig om staande te blijven. En om ook in het uur van het gevaar en als je je leven erbij moest geven... om dan te volharden. Maar het is natuurlijk niet alleen een volharden in zulke omstandigheden. Want de kerk leeft niet altijd in zulke omstandigheden. En u zegt het nu, dat het voor ons in zekere zin gemakkelijker is om te volharden dan voor de kerk in Oost-Duitsland en in andere landen waar dan wel vervolging is. Althans, geen volle vrijheid van godsdienst. Misschien is dat nog niet eens helemaal waar, want je ziet in ons land toch ook een geweldige afval. Dan kunt u zeggen, ja, maar dat zijn mensen bij wie het nooit echt geweest is. Goed, dat is waar. Maar laat ik dan nemen degene bij wie het wel echt is. Ondergaan die dan niet de zuigkracht van de wereld en van de maatschappij waarin wij leven? En is er op het kerkelijk gebied, en dat bedoel ik niet kerkelijk in algemene zin, maar op het gebied ook ja, waar Gods volk is, hè, waar degene zijn die de Heere in oprechtheid vrezen, is er ook niet een grote ingezonkenheid? Dat ligt voor een deel, geloof ik, vast ook aan de zuigkracht van de wereld, aan de verleidingen die uit de wereld uitgaan, de invloeden die er vanuit de maatschappij enzovoort op ons afkomen. De welvaart speelt een rol en allerlei dingen die kunnen ook de oorzaak ervan zijn dat de volharding der heiligen maar weinig te vinden is. En dat er van de beoefening van de omgang met de Heere, wat toch zeker bij de volharding der heiligen hoort, ook maar weinig te vinden is. Dus in het algemeen is het misschien nog niet eens waar. Wij blijken in ons land en in onze vrijheid en in onze cultuur ook aan allerlei gevaren bloot te staan. He, en de volharding, die is vaak weinig zichtbaar. Maar nou nog persoonlijker. Want als het gaat om de volharding der heiligen, dan denk ik niet dat we in de eerste plaats zelfs te maken hebben met datgene wat van buitenaf naar ons toe komt, in de vorm van vijandschap of vervolging, of verleiding, of zuigkracht, of materialisme of zo. Maar dan denk ik dat we in de eerste plaats moeten rekenen met het gevaar dat van binnen in ons eigen hart woont en huist. Want je kunt over de wereld praten en over de gevaren van de wereld enzovoort, maar de schrift houdt ons toch ook duidelijk voor dat het grote gevaar is de mens zelf, zijn boze hart. Ook na ontvangen genade, de overgebleven zonde. He, de dingen die van binnenuit komen. Ook als iemand genade ontvangen heeft, dan blijft zijn hart nog steeds de bron van allerlei kwaad en allerlei vuil en allerlei ongeloof en noem maar op. Nu, het is juist in die strijd en op dat terrein dat de volharding moet blijken. Juist daar. In de strijd tegen de zonde in ons eigen hart en tegen de boze lusten die over ons in ons vlees werken. Het is juist op dat terrein dat de Heere van zijn volk verwacht dat ze tegenstaan. En dan hangt het niet af van uiterlijke vervolging of uiterlijke vrijheid, want dan kun je in beide omstandigheden afdwalen en afwijken. En je kunt in beide omstandigheden ook staande gehouden worden. Dat kan. Het is wel waar en in dat opzicht dan hebt u gelijk. Ja, als het erop aankomt. Als je je vrijheid verliest. En als je vervolgd wordt en beroofd wordt. Ja, dan komt het er inderdaad op aan. Dan moet de mens genade van de Heere ontvangen om ook dan staande te blijven. Dat zal natuurlijk niemand kunnen als hij daar ook niet de genade en de kracht van de Heere voor ontvangt.
Jong, het leven van Abraham, dat komt eigenlijk wel heel duidelijk uit. Maar dat vraag ik me af wat nou moeilijker was. Abraham leefde eerst naar het kinderbelofte toe.
Ja.
En later moet hij dat kind weer offeren.
Ja.
En hij gaat zonder vragen, gaat hij die weg.
Ja. Ja. Abraham heeft natuurlijk in zijn leven, net als al de heiligen, moeten volharden. Hij heeft moeten volharden in het geloof, in de belofte die God hem gegeven had. En u weet het, hij is in dat geloof gewankeld. Hij kon dat niet al die tijd volhouden. En er was een moment dat hij het opgaf en dat hij dacht dat hij het zelf moest doen. Er was een moment in zijn leven toen de belofte vervuld was dat hij zijn kind weer moest afstaan. Nou, daar staat van geschreven dat Abraham toen niet gewankeld heeft. En dat hij toen, ja, zo sterk in het geloof stond, dat hij wist, ook al moet ik mijn kind doden, dan heb ik te doen met een God die machtig is om hem uit de doden terug te geven. Zo groot was zijn geloof toen. Wel, wat het voor Abraham ook geweest is, of dat nou moeilijker was wachten op de vervulling van de belofte, of het kind der belofte weer afstaan aan de Heere en dan het aan de Heere overgeven, wat moeilijker geweest is, weet ik niet. Ik denk dat in beide situaties Abraham alleen maar staande kon blijven en kracht had om te geloven als God hem die kracht gaf. Hier is bij Abraham ook niet iets van zijn eigen productie. Dit is geen bewijs van een geestelijke volwassenheid. Van nou kan hij het. En nou kan hij zo geloven dat die macht, dat God machtig is, dat hij hem dat kind uit de doden weer teruggeeft. Ook dat was alleen maar mogelijk omdat hij op datzelfde moment door de Heere en vanuit de Heere bediend werd. Want anders dan had hij toen weer gewankeld. Als een wellicht wel, als een opwasser, maar iemand die opwast, die blijft voor elke geloofsbeoefening toch weer afhankelijk van de bediening uit de Heere. Uit zijn volheid hebben we ontvangen. Kijk, en nou geeft de Heere, dat geloof ik dat met het opwassen in het geloof gegeven is. De Heere geeft aan de kleinen in het geloof zoveel geloof dat ze in hun fase, in hun levensfase, hem getrouw kunnen achten. Hij geeft aan iemand die meer geoefend is en die opgewassen is, zoveel geloof dat zij met hun geloof als het ware nog verder kunnen reiken. Wat ik het zo mogen zeggen. Maar het is steeds weer alleen mogelijk als de Heere hen uit zijn volheid bedient. Want ook iemand die opgewassen is in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, is in zichzelf, ik heb zo pas gezegd, niks meer dan een rokende vlaswiek. Hij is in zichzelf nooit meer dan een lid van dat volk waarvan de Heere zegt, ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Abraham ook. En Paulus ook. Paulus die kon zeggen, ik ben verzekerd en niets kan mij scheiden. Die staat in die volle zekerheid en die heeft de volle troost ook van de volharding der heiligen, van de eeuwige bewaring en van de eeuwige zaligheid. Maar de man is in zichzelf ook niks meer dan een ellendig mensenkind die een tweemens is. En die strijd altijd dag en nacht met zich meedraagt, niet altijd zo ten volle beleefd, maar toch altijd weet van dat conflict van binnen en van die wet die hem gevangen neemt onder de heerschappij van de zonde iedere keer, als dat zou lukken. En de wetenschap waarvan ik de voornaamste ben. Nou, dus ook opgewassen christenen, om zo te zeggen, zijn in zichzelf niets. Dat doet de Heere opdat wij tot aan onze laatste snik van hem afhankelijk zouden blijven. Dat er altijd weer plaats zou zijn voor het gebed, o God, wees mij de zondaar genadig. Ja, want over dat ene kom je nooit heen, de zondaar. En over dat andere kom je ook nooit heen, dat je genade nodig hebt. Wie nog?
Dominee.
Ja?
Ik heb hier voor me 1 Korinthen 3, waar dus Paulus tot de gemeente van Korinthe spreekt en wijst tot dat het fundament vandaag gebouwd wordt. En dan staat er in de vijftiende vers, zo iemand zijn werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, door al zo als door vuur. Dat ook in het verband van de lezing van deze avond ons iets te zeggen, dat daar bijvoorbeeld die antinomiaanse trek mee bedoeld
Ja. Het gaat hier in de eerste plaats natuurlijk in 1 Korinthe 3 over de wijngaard of het akkerwerk en ook wel het gebouw Gods. En dat is een werkstuk van de Heere, waarvan de Heere zelf het fundament gelegd heeft. En niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Maar nu heeft de Heere in zijn dienst genomen mensen die hij laat meearbeiden. Medearbeiders die meebouwen en die dan natuurlijk ook allerlei soorten materiaal gebruiken, zoals Paulus zegt. Dus het eerste waar deze... Waar dit gedeelte op wijst, dat is op degene die in het Koninkrijk des Heren arbeiden. Ik wil het straks nog wel in een breder context zien, maar dat is denk ik de eerste bedoeling. Dat komt ook wel heel duidelijk uit in vers 7. Hij die plant is niets en hij die nat maakt is niets, maar God die de wasdom geeft. En dan heeft Paulus het daarvoor gehad over hem zichzelf en over Apollos en Cephas enzovoort enzovoort. Allemaal dienstknechten en zo. Nou, goed, iedere heeft zo zijn eigen gave ontvangen en dat blijkt ook uit de manier waarop hij bouwt. Maar niet iedereen is even getrouw in de arbeid die hij doet. Ik geloof dat de apostel spreekt over ware geroepen dienstknechten hier. Waarvan de een toch een grotere trouw en een grotere toewijding aan de dag legt dan de ander. De een bouwt goud, met de ander die bouwt met zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. Ja, en dan komt er een dag waarop dat werk beproefd wordt en dan zal blijken dat er een hele hoop van dat werk verbrandt. Dus een hele hoop werk wat de dienstknechten des Heren gedaan hebben, dat zal niet bestaan. En als nou eens werk van iemand is die ja, veel met hout en hooi en stoppelen gewerkt heeft, en weinig met die edele metalen die tegen het vuur bestand zijn, dan zal zijn werk verbranden, zegt Paulus hier. Maar hij zelf zal behouden worden, doch alzo als door vuur. Iemand die waarlijk een knecht des Heren is, die kan toch door allerlei omstandigheden in zijn werk, ondanks zijn roeping, in vele opzichten ontrouw zijn en in vele dingen het laten zitten en verkeerd materiaal gebruiken. Nou, dan zal zijn werk verloren gaan en dan blijkt dat hij voor niks gewerkt heeft. Maar niettemin, omdat hij een persoonlijk een gekende van de Heere was, zal hij zelf toch behouden worden. Dus ik geloof dat dat de eerste betekenis is. Als dat laatste ook ontbreekt, ik bedoel die persoonlijke band aan de Heere, dan zal hij natuurlijk zelf met zijn werk ook vergaan. Nu in een bredere context en dan de vraag of het misschien ook wat te maken heeft met wat we vanavond bespreken, die antinomiaan. Nou kijk, dan zou ik dit in verband willen brengen met een ander schriftgedeelte waar precies het tegenovergestelde staat. Ik denk wel dat je dat zo mag doen, al weet ik niet of Paulus het in gedachten had toen hij het aan de Korintiërs schreef. Maar je zou kunnen zeggen, goed, het gaat hier over in het algemeen Gods kinderen. En die hebben allemaal een roeping om ja, te bouwen, te werken, te arbeiden. Om de Heere te vrezen, laat ik het maar zeggen met die woorden die ik vanavond al gebruikt heb, om te volharden in de belijdenis en in het woord en in de weg van Christus. Er zijn er een hoop bij die dat niet of nauwelijks doen. Er zijn inderdaad even door oprechte christenen geweest, ik bedoel oprecht in hun keus, oprecht in hun bekering, maar die toch een slordig leven geleid hebben. En die er in hun leven vaak weinig van ernst hebben laten zien. Weinig ook van bewogenheid. Weinig van een meeleven met het lot van anderen, met name van onbekeerden. Die een hoop hebben laten zitten in hun gezin, in hun werkkring. Die er vaak ja, door allerlei oorzaken niet voor uitgekomen zijn of beschaamd geweest zijn iedere keer en bevreesd en ik weet niet wat, maar waar het eigenlijk niet van af te lezen was, zo duidelijk. Die mensen zullen wel zalig worden, maar als door vuur, en hun werk zal verbranden. Daarentegenover schrijft Petrus over degene bij wie nou juist de genade Gods overvloedig geworden is in allerlei christelijke deugden. Niet waar? In zijn tweede brief heeft Petrus het over in de vorm van een vermaning. Voegt bij uw deugd kennis. Bij uw geloof deugd, bij uw deugd kennis, bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid. Dat is in 2 Petrus 1 vers 6. En bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Nou kijk, als je nou zulke materialen hebt in je bouwwerk, als christen, als kind des Heren, als je met deze materialen mag bouwen, dat is geen hout, dat is geen hooi, dat zijn geen stoppelen, maar dat zijn goud en zilver en kostbare stenen, hè. Geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, liefde jegens allen. En dan zegt Petrus erbij, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. He, dus als dat er is, en als die vruchten van Gods genade in het leven openbaar mogen komen, dan blijft dat niet onvruchtbaar. Dan zal zo iemand niet behouden worden zoals die ander als door vuur, terwijl zijn werk verbrand is. Maar dan zal zo iemand behouden worden. Ja, laat ik verder lezen. Daarom benaastigt u broeders, vers 10, te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Nou, dat is wat ze vroeger wel eens zeiden, een nauw leven geeft een ruim sterven. Ik weet niet of dat altijd opgaat. Dat is ook weer iets van de vrije macht des Heren, maar dat spreekwoord zal toch wel ergens uit de praktijk geboren zijn. Dat iemand die zo nauw leeft, dat hij, laat ik het dan weer zeggen met de woorden van Paulus, bouwt met goud en zilver en kostbare stenen, en die bij zijn geloof deugd enzovoort en mag voegen, die zal ook ondervinden dat dat niet te vergeefs is, maar dat de Heren dat zegent en dat zal hem niet ledig en onvruchtbaar laten, en zo zal hem ook rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Dus ik geloof dat samengevat het zo gezegd mag worden, dat diegene die daardoor Gods genade het meeste ernst mee mag maken met de volharding der heiligen en met het strijden tegen de zonde en met de weg der heiligmaking, dat hij daar voor zichzelf in zijn leven en ook in zijn sterven de vruchten van mag plukken. Ik geloof dat je die conclusie mag trekken. En dat degene die op een hele of halve antinomiaanse manier leeft, ruim leeft, het barbenoud kan hebben op zijn sterfbed. He? Nog wel binnenkomt, maar als door vuur heen, als door de hel heen. Ja. En zo heeft het inderdaad met deze leer van de volharding der heiligen te maken. Ja. Nog meer vragen? Misschien mag ik daaraan toevoegen. Ja, ik had dat al voor me liggen, want ik wilde dat toch nog even u voorlezen. En dat kon hier nou heel goed bij te pas komen in de Dordtse leerregels. Ik kom daar een volgende keer nog wel wat uitvoeriger op terug, op een ander gedeelte trouwens. Maar in hoofdstuk 5 van de leerregels, daar gaat het dus over de volharding der heiligen. Ik denk nou met name aan de paragrafen 12 en 13. Ik denk eraan omdat ik het zo pas had over Petrus en wat hij zegt over die deugden die toegevoegd moeten worden. Er staat in paragraaf 12, doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid ter volharding de ware gelovige hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid. Kijk, als je het recht verstaat, zegt hier dit belijdenisgeschrift, dan kun je met deze leer niet een antinomiaan worden. Dan kun je niet zorgeloos en goddeloos worden. Als je dat recht verstaat en beleeft, de zekerheid van de volharding, dan wordt dat juist een wortel van nederigheid, kinderlijke vrees, ware godzaligheid, leidzaamheid. Daar heb je dezelfde woorden die Petrus gebruikt. In alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitschaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. En dan ook het volgende, wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weer opgericht worden. Nou, daar volgende week dus wat meer over, degene die gevallen zijn en weer opgericht worden. En in wie dat vertrouwen ook weer terugkeert, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen en van tevoren bereid zijn, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aangezicht van de verzoende God, waarvan de aanschouwing de God vruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij al zo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Zie, dat is de vrucht van het ware verstaan van deze waarheid van de volharding der heiligen. Je wordt er niet dartel door, je wordt er niet zorgeloos door, maar het stimuleert en het inspireert tot een kinderlijke vrees en ware godzaligheid. Goed, nog meer vragen? Ja?
Ik denk van, het is een aansluiting daarop. In hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief vermaakt de schrijver dan tot volharding.
Ja.
Maar het woord bewaring valt daar niet.
Nee.
Maar dan gaat het om kastijding. Dan is het misschien juist als ik zeg dat de bewaring de vorm van kastijding kan aannemen.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. De centrale waarheid in dit hele leerstuk is: God bewaart zijn volk. En nu kun je natuurlijk vragen, hoe doet hij dat? Hij kan ze bewaren door ze voor de verzoeking te bewaren, zodat ze niet in de verzoeking vallen. Dat kan, dat is één vorm van bewaren. De verzoeking komt, maar de Heere maakt ze als het ware voor die verzoeking onontvankelijk, immuun. Het heeft geen vat op hen. Het kan ook wezen dat ze niet voor de verzoeking bewaard worden, maar dat ze in de verzoeking terechtkomen. Maar dat de Heere hen eruit haalt. Dat doet hij met Petrus bijvoorbeeld. Petrus is niet bewaard van die zeef, van Satan. De Heere heeft het niet zo gedaan in zijn leven dat Satan geen kans kreeg om Petrus te ziften als de tarwe. Nee, nee, hij heeft hem de vrijheid gegeven, Satan. Maar wat de Heere gedaan heeft, is in die verzoeking voor Petrus gebeden en Petrus vastgehouden en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is ook een vorm van bewaren. Het kan nog verder gaan. En ergens heeft Petrus dit natuurlijk ook ondervonden. Want als je dus in de verzoeking komt en in de verzoeking valt, zonder af te vallen, omdat de Heere je daarvoor juist bewaart, dan komt er in die bewaring ook dit element dat de Heere dan gaat kastijden. En dat is het punt waar de Hebreeënbrief over spreekt. Daar zijn er die kastijding nodig hebben. En door de kastijding worden ze eigenlijk voor erger bewaard. De Heere vindt het soms nodig in het leven van zijn kinderen om hen te beroven van iets, of hen iets te onthouden, of hen in een pijnlijke weg te leiden, of hen een doorn in het vlees te geven. En als God zich zo gedraagt, dan gedraagt hij zich, ja, zo wordt dat vaak dan ondervonden en beleefd als, ja, als een God die wonderlijk handelt en die in tegenheden handelt en die toornig is en noem maar op. Nou, het kan nodig zijn. God in zijn wijsheid weet dat beter dan dat wij dat weten. God in zijn wijsheid kan het nodig keuren om de zonde die er is te bestraffen. God kan het nodig keuren om voor hoogmoed te bewaren, zo bij Paulus. Doorn in zijn vlees was nou niet direct de kastijding omdat Paulus gezondigd had, op een bijzondere manier. Maar om hem te bewaren voor hoogmoed, juist opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid van de kennis die hem te beurt gevallen was, heeft God hem klein gehouden. En hem die kastijding gegeven, dat is een engel des Satans geweest die hem met vuisten sloeg. Dat is geen kleinigheid. Niet een doorn waar hij zo af en toe is last van had als hij een bepaalde beweging maakte, om nou maar zo te zeggen. Of waar hij zo af en toe is niet van slapen kon. Maar een engel des Satans die hem onophoudelijk plaagde en die hem met vuisten sloeg. Nou, en dat was nodig volgens Gods wijze opvoedkunde in het leven van Paulus, want anders zou Paulus een mens worden die de hoogte inging, want hij had ook zoveel bijzondere openbaringen gehad en er waren zoveel krachten in zijn leven geschied, maar hij moet klein blijven, want anders is hij ongeschikt voor het werk waartoe de Heer hem geroepen heeft. Paulus denkt dat hij veel geschikter is als hij vrij kan zijn en als hij die doorn kwijt is en als die Satans engel hem niet meer plaagt, dan kan hij veel meer doen. Nee, zegt de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo moet Paulus leren roemen in verdrukkingen, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, dan heeft die kastijding vrucht. Maar in dat alles, u ziet dat wel, is de bewarende hand van de Heere heel duidelijk bij Paulus. Als die kastijding er niet was, dat is nou niet een vertroostende hand, dat is niet een lieflijke hand, een hand die heelt, een hand die leidt, een hand die zegeningen geeft, maar dat is een kastijdende hand. Maar die hand des Heeren, als die er niet geweest was, dan was Paulus zichzelf gaan verheffen. En dan was hij in dat kwaad gevallen waarin Adam en Eva gevallen zijn en waarin de Satan gevallen is in de hemel, had hij zich verheven tegen God. En dan was hij onafhankelijk geworden, had hij het zelf gekund enzovoort enzovoort. Nou, God bewaart hem voor dat kwaad. En dat doet de Heere door de kastijding. Toen heeft Paulus het in zijn leven geleerd, wat hier de Hebreeën schrijver ook zegt. Als dat aan de orde is, als je dat beleeft, en als de Heere zo snijdt in je leven, of zo snoeit, of zo afneemt, of zo je weg inbouwt, zodat je er niet uit kunt, of allerlei tegenheden zendt. Als de Heere dat doet, dan schijnt dat geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Zo ondervond Paulus dat ook, en hij heeft de Heere gebeten tot 3 maal toe dat die doorn van hem weggenomen zou worden. Geen zaak van vreugde in zijn beleving. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die erdoor geoefend worden. Want die gaan God ook danken voor die doorn. Die gaan God ook zeggen, als de Heer Jezus het straks zegt, zoals hij het aan het einde van zijn rondwandeling op aarde tegen zijn discipelen zei. Heeft het u aan iets ontbroken? Nee, Heere. En ze zeggen het straks. Na alle wederwaardigheden en na alle kastijdingen en na alle pijn en na alle beproevingen en na alle moeite, hij heeft alles wel gemaakt. Dat zullen ze ook zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Ja? Ja, ja. Jawel, maar het ging nu over de kastijding van degene die zonen zijn. He, zoals Paulus enzovoort. Dat andere kun je misschien beter niet kastijding noemen, want kastijding hoort juist in die verhouding van vader-zoon. He, degene van wie God vader is en degene die zijn kinderen zijn, die worden gekastijd. Als er geen kastijding is, dan kun je je verwonderen, staat er in de Hebreeënbrief. Ben je dan wel een zoon of ben je dan een bastaard? Maar er zijn natuurlijk ook kastijdingen, maar dan zou ik liever spreken van oordelen over degene die geen zonen zijn. Gericht. Dat is er ook. Jawel, jawel. Oh, ja, ik geloof dat is waar. Iemand die in oprechtheid een zoon is, die kan niet op hetzelfde moment waarop de kastijding er is zeggen, oh, dat is uit liefde en dat doet de Heere voor mijn best wil. Nee, die kan juist in zijn vleeselijkheid ook wel eens heel erg murmureren en oneens zijn met de Heere. Zeker. Ja, doet hij ook. Ik bedoel, dat kan gebeuren namelijk als de Heere, als een mens dus er helemaal niet mee eens is dat de Heere het zo kiest en zo leidt in zijn leven. En dat hij er grote moeite mee heeft om dat te aanvaarden als een weg van de Heer. Denk aan Jacob. Jacob is een man geweest die, ja, ongetwijfeld een man geweest is die de Heere gekend heeft, die met de engel geworsteld heeft, die zijn bed al heeft meegemaakt en zoveel andere dingen. Nou, daar is geen twijfel aan, met al zijn gebreken. Jacob was een man die de Heere kende en de Heere kende hem. Maar dan komen de kastijdingen in zijn leven. Jozef is er niet, Simeon is er niet, en nu willen jullie ook Benjamin meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Hij is er helemaal niet mee eens dat God dat nou zo bestuurd heeft, nietwaar? Dat de Heere het zo geleid heeft, Jozef kwijt, Simeon zit in de gevangenis. Ja, die Heer is een hard Heer en dan moet die Benjamin ook nog zien. Nou, dan doen jullie mijn grauwe haren in het graf, met droefheid in het graf nederdalen. En als dat Gods weg is, Jacob ziet dat op dat moment helemaal niet. Wordt hij het ermee eens? Jawel, hij wordt het ermee eens. Hij wordt het er in beginsel mee eens als Juda zich borg stelt. Ik weet niet in hoeverre hij dat begrepen heeft, maar dan wordt hij er in beginsel mee eens. Ik denk dat de Heere daar al begonnen is om hem in te winnen. En dat Christus koningschap, om het zo te zeggen, daar al uitgeoefend werd in deze richting, dat Jacobs hart zich gewonnen ging geven. Maar nog niet helemaal, want dan moeten die wagens nog terugkomen uit Egypte door Jozef gezonden. En dan moet de boodschap nog komen, Jozef leeft nog. Ook is hij onderkoning in gans Egypte. En dan bezwijkt zijn hart. Hij kon het niet geloven. Maar daar gaat hij mee. Kijk, en dan is hij helemaal ingewonnen natuurlijk. Ja, 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 daar gaat het wel. Daar gaat het wel. Maar ik denk ook dat het dan alleen maar gaat. Het gaat alleen maar als de Heere laat zien dat hij het in zijn genade bedoeld heeft en in zijn liefde bedoeld heeft. Het gaat alleen maar als je er iets van gaat zien, dat wat er ook allemaal tegen zit, dat dat toch gebeurt. En dat het door de Heere zo beschikt wordt, omdat Hij het goede met ons voor heeft. Dan gaat het. En zo wint de Heere de mens ook in. Niet door de wet. En niet door het gebod. En niet door te zeggen, ja, dan moet je dat maar accepteren, want dat is nu eenmaal mijn wil. Maar de Heere wint juist de mens in. En de Heere haalt de mens over om hem gelijk te geven. Door iets van zijn liefde in het hart uit te storten. En dat we dan gaan zien dat hij het doet niet uit lust tot plagen, maar juist met het oog op het belang, want anders zou je je verheffen of anders zou je uit de weg gaan of anders zou dat grote volk ook niet in leven kunnen behouden worden zoals het nu heden ten dagen is, zegt Jozef. Ja. 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 Dat heeft de Heere ermee voor. Hè? Zie je zelf niet? Nee, daar is genade voor nodig. Verlichting van de ogen. Opening van de ogen. Om dat zo ook te gaan zien. Ja, ja. Maar het is tot nut. En het hoort bij dat wijze werk dat de Heere doet en blijft doen in het leven van al te zijn. Ja. Ik hoop met u verder te denken over dit onderwerp. Over 2 weken. En ja, nou moet ik gelijk alweer beginnen. Er zijn wel eens meer dingen in het leven van een predikant waardoor die ergens gebonden zit. Maar zou het bezwaarlijk zijn als we het voor die ene keer op donderdagavond doen en niet op dinsdag? Kan dat wel? Anders dan, ik ga maar niet meer, ik kan me voorstellen om het te verschuiven naar een andere week, want dan krijg ik protesten. Maar ik wil dan wel in die week blijven, maar dan op een andere avond. Als dat geen bezwaar is, dan doen we het niet vandaag over 2 weken, maar vandaag over 2 weken en 2 dagen. Goed. Ja? Oh, dan vraag ik wel aan Sprong of hij dat even verandert. Dat kan hij dan wel op dinsdag doen. Ja, als we dat zondags afkondigen. Nee, nee, als hij dan op dinsdag doet, dan kan... Wij draaien het om, maar Sprong het nou ook omdraait. Oh, u wil het wel vragen aan uw man? En dan kunnen we dat zondags afkondigen, dan weet iedereen het. En degene die nou meeluisteren, die weten het trouwens al. Dat zal dan op dinsdag kerktelefoonuitzending zijn als de koster meewerkt. En op donderdag dan de Bijbelkring. Goed, zullen we samen zingen uit Psalm 70... Vers 3, Psalm 70, vers 3. Nou, laten we dan vers 1 en 3 zingen.
Och Heere, wat past uw grote naam, ooit moedig te herkennen, voor al het goede dat gij ons tot hier te willen schenken. Wat zijt gij nog goed en nederbuigend goed over ons tezamen geweest, Heeren, dat we nog een ogenblik onderwezen mochten worden uit de belijdenisgeschriften die gegrond zijn op uw woord. Gij hebt uw dienaar willen helpen en willen bekwamen, Heeren. En u wacht het alles op uw zegen. Ach, we hebben weer lessen mogen vernemen, Heeren, die we van nature niet verstaan en nog nimmer kunnen beoefenen. Maar daartoe is het nodig, Heeren, dat gij een mensenkind komt te wederbaren. Ja, dat gij daar hartvernieuwende genade in komt te verheerlijken. En dan alleen, als het geloof geloven mag, kunnen die zaken in gebrekvol beoefend worden. Heren, met uw smeekwoord moederlijk van u af, zou u het gesprokene nog willen komen toe te passen, kon het zijn aan ons aller hart. Bij aan of bij voortgang, o grote koning van uw kerk, wil dan nog uit vrije ontferming u vleugelen, over ons te samen uitbreiden, ja, Heer, het mocht u behagen. Zoudt gij dan zelf plaats willen maken voor uw eigen werk? Van nature is het er niet. En op ons akkers wordt het ook nooit meer gevonden, Heeren. Maar u mag het nog willen werken. En schenk ook bij u toch een eeuwige volheid, dat aan onze ogen op u de Heeren mogen geslagen mogen zijn. Ja, dat we u mogen aanlopen als een waterstroom. Ach, nog zeg het toch zelf ook in uw woord, Heeren, die het dan van u in waarheid hebben leren verwachten. Die heb je nog nooit beschaamd doen uitkomen. Wat zou het groot wezen, Heeren, dat u in alles de eer nog zou mogen ontvangen. Want u bent toch alleen waardig om geëerd, gediend en gevreesd te mogen worden. Wil u het dan nog uit vrije ontferming in ons alle leven willen komen te schenken, Heeren. En nu moeten wij het wel voor uw aangezicht beleiden, alles getuigt tegen ons. En we hebben nergens geen recht of aanspraak meer op, Heeren, maar anderzijds. Och, tot wie zal we aan de zenen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. We mochten in bijzonder nog uw dienaren u bevelen, Heeren, die gij in ons midden gesteld hebt, wat is dat groot. We mochten hem tezamen aan u en de Heeren, maar bij de gedurigheid bevelen, Heeren. Maar het allergrootste zou wezen, Heeren, dat gij hem nog zou het willen gebruiken als een rover van de hel, omdat er nog vele palen gehecht mochten worden door zijn bediening aan die gezegende middelaarskroon, ja, Heeren. Dat er nog velen in Sion geboren zou mogen worden, zou dat groot wezen. Dat we dat nog eens mochten horen en vernemen, Heeren, dat is voor u toch maar een wenk van uw goddelijke almacht. Ach, wil het nog betonen, Heeren. En dan moeten wij het nogmaals beleiden, dat je niet waardig bent. Ja, wat er samen als gemeente niet waardig zijn, dat je nog onder ons zoudt willen wonen en werken. Maar wil het dan ook doen uit vrije, soevereine ontferming. Heren, wil gij ons zo gedenken wanneer we deze plaats verlaten? Geleid gij ons op de gevaarvolle wegen en breng ons op de plaats onze bestemming. Ja, Heren, wil in de komende nacht nog uw vleugelen over ons uitbreiden. En wil gij ons doen verkwikken met een geruste slaap, dat we nog weer gezondheid zal mogen ontwaken. En wil gij dan in ieder bekwamen wat u het werk, wat gij op onze schouders gelegd hebt, Heren. Maar wilt u bovenal geven dat uw grote lieve naam, of ons het willen niet gelasterd, mocht worden, maar dat we nog eens verbreiders mochten worden van uw naam en van uw eer. Wil het schenken uit vrije goedheid in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus willen namen. Amen.